Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit Nehemia 2. En we lezen vanmorgen de tweede helft vanaf het 11e vers tot en met het 20e vers. Vorige week zondagmorgen stonden we stil bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Vanmorgen hopen we met de hulp des Heeren stil te staan bij het tweede gedeelte. En we lezen vanaf vers 11 van Nehemia 2, Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mestpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren, en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar de koningsvijver. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voor te gaan. Toen ging ik op des nachts door de beek. En ik brak aan de muur en ik keerde weder en kwam in door de dalpoort. Alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijn Gods die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede, als nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden. Zo bespotten zij ons en verachten ons en zeiden, wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, zoals gezegd, hopen we vanmorgen stil te staan bij het tweede gedeelte van Nehemia 2. En ik noem u als onze teksten waaruit we ook de punten voor de preek gehaald hebben, het 12e. Het 17e en het 20e vers. Nehemia 2 vers 12. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. We horen hier over een stil begin. Stil begin van het werk van Nehemia in Jeruzalem. En dan vers 17. Toen zeide ik tot hen, gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Hier klinkt een duidelijke oproep van Nehemia. En dan vers 20, toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Hier horen we een groot geloof van Nehemia. Een stil begin, een duidelijke oproep en een groot geloof. Gemeente, afgelopen dinsdag stortte er in de Italiaanse kustplaats Genua onverwacht een hangbrug in. Zo'n 200 meter wegdek viel tientallen meters naar beneden. Op dat moment reden er ongeveer 30 auto's en 3 vrachtwagens overheen. En de laatste berichten zijn dat er meer dan 40 mensen zijn omgekomen en nog verschillende mensen in het ziekenhuis liggen. Onverwacht brak het moment voor hen aan om voor God te verschijnen. En gemeente, ik denk dat iedereen wel de beelden van dat ernstige ongeluk in de media gezien heeft. Verhalen gelezen of gehoord heeft over die vrachtwagenchauffeur die moest remmen. En die vrachtwagen die daar bleef staan vlak voordat het afbrak. Aangrijpend. Hoe kon zo'n grote brug instorten? Misschien zijn er wel van u geweest die in het verleden daar overheen hebben gereden. En je hoort in de media verhalen van mensen die juist die morgen daar overheen hadden willen rijden, maar door de weersomstandigheden dat niet hebben gedaan. Hoe kan dat nu, zo'n brug die ineens instort? Heeft men wel voldoende de brug geïnspecteerd? In ons land worden bruggen en wegen voortdurend geïnspecteerd. En dat is maar goed ook. Want daar gaat heel wat verkeer overheen. Is alles nog in orde? Moeten er dingen vernieuwd worden, aangepast worden? Gemeente, in ons tekstgedeelte is Nehemia de muren van Jeruzalem aan het inspecteren. Hoe staat het ervoor met de muren en de poorten van Jeruzalem? En we hebben het gelezen, niet best. De toestand is verschrikkelijk. Vorige keer hebben we gehoord uit de eerste helft van Nehemia 2 dat zijn verzoek om naar de verwoeste stad waar zijn vaderen begraven liggen te gaan is ingewilligd door koning Artaxasta. En Nehemia ziet hierin de goede hand van zijn God. Hij krijgt niet alleen toestemming om te gaan, maar ook reispapier en bescherming om door al die provincies te reizen naar Judea. En ook krijgt hij van de koning een brief mee voor Asaf, de bewaarder van de lusthof van de koning vlakbij Jeruzalem, met het verzoek om timmerhout voor de bouwwerkzaamheden. We hebben gezegd, Nehemia die ontvangt boven bidden en boven denken. Gemeente, als de goede hand van God over ons leven is uitgestrekt, dan hebben we niets te vrezen. Maar dat betekent niet dat er geen verzet ervaren zal worden. Want ook dat hebben we gehoord. Nehemia die krijgt al snel te maken met vijandelijk verzet. Er zijn twee mensen die hevig ontstemd zijn als ze horen dat Nehemia naar Jeruzalem komt. Het zijn Sanballat en Tobia. En we hebben gelezen in het tweede gedeelte dat er nog iemand bij is. Vijanden van Israël. Ze willen niet dat er een man naar Jeruzalem komt om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Maar toch komt Nehemia, ondanks dat vijandige verzet, naar Jeruzalem. En gemeente, u weet misschien nog wel, we hebben die lijn doorgetrokken van Nehemia naar de meerdere Nehemia, de Heere Jezus Christus. Hij is ook gekomen. Ondanks al het vijandelijk verzet van de schriftgeleerden, de overpriesters, het Sanhedrin. Hij kwam, waarom? Om het goede te zoeken voor een volk dat alles verzondigd heeft. Als Nehemia na een reis van ongeveer 2 maanden in Jeruzalem veilig aankomt, dan valt het ons op dat hij niet gelijk de Joden bijeenroept om de muren te gaan herbouwen. Nee, er is sprake van een stil begin. Dat is ons eerste punt. In vers 11 hebben we gelezen dat hij in Jeruzalem kwam en daar 3 dagen was. En toen ik daar zo over nadacht, wat heeft hij dan in die 3 dagen gedaan? Toen kwam ik het ook bij Esdra tegen, ook hij is 3 dagen in Jeruzalem gebleven, waarschijnlijk om tot rust te komen na zo'n lange reis. Voorbereidingen te treffen. Maar jongens en meisjes, wat zal Nehemia nog meer gedaan hebben in die 3 dagen voordat hij begon met die tocht in de nacht langs de muren van de stad? Misschien denkt iemand eraan dat hij zich gereinigd heeft in die 3 dagen, want hij was vele jaren in een heidens land geweest en de wet schreef voor dat je jezelf eerst moest reinigen voordat je je onder de mensen kon begeven om samen met hen de Heere te dienen. Maar hij zal voor al die 3 dagen gebruikt hebben om te bidden. Want Nehemia, dat is toch die biddende bouwer. En dat is de rode lijn door heel dit Bijbelboek. Dat Nehemia bidt, de Heere aanroept. Zijn herstelwerkzaamheden beginnen met 3 stille dagen. En na die 3 dagen gaat de bouwer in de stilte van de nacht de muren inspecteren. We lezen dat in onze eerste tekst, vers 12. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. Dus alleen Nehemia had een rijdier. Waarschijnlijk een ezeltje. En die andere mannen die met hem waren, en dat waren er niet veel, die hadden geen dieren. Want stel je voor dat die dieren geluid maakten. Dan zou het worden opgemerkt. Want niemand mocht horen en zien wat ze daar aan het doen waren. Gemeente Nehemia die begint niet met een officieel vertoon. Geen mensenmassa is daar op de been, geen applaus bij de komst van de gouverneur van Judea. Nee, in stilte, zonder drukte, met nauwelijks iemand bij zich in het holst van de nacht, gaat Nehemia aan het werk. En daaruit kunnen we leren, het gaat niet om Nehemia. Hij wil alleen maar dienen. De Heere dienen. Zijn volk dienen. Niemand is ervan op de hoogte. Nehemia heeft het nog aan geen ander mens te kennen gegeven wat God in zijn hart gegeven had. Dat is heel mooi dat dat in onze tekst staat. Want dat geeft aan dat Nehemia zich door de Heere zelf geroepen wist tot de herbouw van Jeruzalem. Gemeente, wanneer iemand zich door de Heere geroepen weet, bijvoorbeeld tot een taak in Gods koninkrijk, zijn dat zulke grote en persoonlijke zaken dat we dat niet gelijk delen met anderen. Er kwam eens een keer iemand bij me en die vertelde dat hij zich geroepen wist door de Heere om predikant te worden. Ik zeg, sinds wanneer weet je dat? Hij zei, dat weet ik al verschillende jaren. Maar u bent een van de eerste, na mijn vrouw, daar had hij het ook aan verteld. U bent een van de eerste die het hoort. Hij had dat lang voor zichzelf verborgen gehouden. Het was ook een worsteling voor hem geweest. Is het nu echt een roeping van de Heere? Want wat moet ik als ik met mezelf ga? Nou, we lezen hier dat de Heere het in het hart van Nehemia had gegeven. Het getuigt ook van wijsheid en voorzichtigheid. Gezeten op een ezeltje wil hij eerst zelf onderzoek doen naar de gebroken muren van Jeruzalem en de verbrande poorten van de stad. Een inspectietocht in de nacht. En dat wordt wel tot 3 maal toe in dit gedeelte gezegd. Maar wat moet je nu in de nacht gaan inspecteren? Ja, in de nacht slapen de meeste mensen. En kun je rustig je gang gaan. Ook de tegenstanders hebben Nehemia dan niet in de gaten. Maar kan Nehemia in de nacht dan wat zien? Als er bruggen geïnspecteerd worden, ja, dan gebeurt dat toch niet in de nacht. Daar zie je toch geen mankementen aan die bruggen, of je moet er hele sterke schijnwerpers opzetten. Overdag kun je toch veel meer zien. Gemeente, ik denk dat de maan en de sterren Nehemia voldoende licht gaven om te kunnen zien wat hij wilde zien. En misschien dat hij wel een lampje bij zich had om eens even wat bij te schijnen. Daar gaat hij, van poort tot poort, van muur tot muur. We kunnen het lezen hoe hij gegaan is. Van het westen uit is hij langs de zuidkant naar het oosten gereden. Gemeente, in de stilte van de nacht begint Gods reformerende arbeid. En ik trek weer de lijn door naar het Nieuwe Testament. In de stilte van de nacht wordt Christus geboren. Hij kwam naar deze aarde om te herstellen wat wij door de zonde hebben geruïneerd. Hij kwam naar deze aarde opdat het hemelse Jeruzalem gebouwd zou worden. In de stilte van het hart vangt de geest vaak zijn herstellende arbeid aan. In de stilte van de verborgen omgang met God. In de stilte van de bescheiden plaats die God ons gaf, zonder met veel rumoer de aandacht op zich te vestigen. Misschien herkent u het wel dat u zegt, ja, zo is het bij mij ook begonnen in de stilte. Ik was aan het werk, in de werkplaats, stil. En ineens sprak als het ware de Heere in mijn hart. Of onder die preek, of wat ik las. Gemeente, wat ligt er een les in? Als we zien hoe Nehemia in de nacht die muren en poorten gaat inspecteren. Wij gaan soms met veel rumoer te werk als we menen dat, ja, dat er in de kerk iets veranderd moet worden of verbeterd moet worden. Wij weten het zo goed. Wij zullen het dan wel eens even gaan rechtzetten. Maar deze nachtelijke inspectietocht maakt duidelijk dat Nehemia niet impulsief, ondoordacht aan de slag gaat. Hij neemt de situatie nauwkeurig op. Hij wil met eigen ogen de toestand van de muur om Jeruzalem zien. Hoe vaak gaan wij niet op geruchten af? Laten we toch voorzichtig zijn met allerlei geruchtvorming. Nehemia onderzocht het zelf in eigen persoon. Wat is er aan de hand? Hij had van zijn broer gehoord van de moeilijke situatie. Matthew Henry die zegt het heel treffend in zijn Bijbelverklaring. Zij die de muren van de kerk willen opbouwen, moeten eerst de bouwvallen van die muren in ogenschouw nemen. Zij die willen weten hoe te verbeteren, moeten onderzoeken wat er verkeerd is, wat hervorming behoeft en wat kan blijven zoals het is. Nehemia wil alles zien met eigen ogen en de uitslag van dat onderzoek valt niet mee. Op een gegeven moment is de puinhoop zo groot dat zijn ezel zelfs niet verder kan. Hij kan er niet op verder. Met ontzetting ziet Nehemia hoe verbroken en verscheurd de muur van Jeruzalem is. Het is één grote puinhoop. En tot twee keer toe staat er: ik brak aan de muur. Wat betekent dat? Wel, hij voelt hoe sterk is het. En dan breken er stukjes af. Zo zwak is de muur. Hij ziet dat zijn broer Hanani een getrouw beeld van de werkelijkheid heeft gegeven. Het is waar, het volk is in grote ellende en versmaadheid. De muren zijn afgebroken en de poorten verbrand. Gemeente, beseffen wij hoe het erbij staat met de muren van de kerk? Is die muur niet verbroken en verwoest? Als we denken aan de kerk in ons vaderland. Alles ligt open voor de vele invloeden van buitenaf. Er zijn verleidende geesten die de kerk zo gemakkelijk binnendringen. Daar is zo weinig weerbaarheid tegen de geest van wereldgelijkvormigheid. Er is zoveel liefdeloosheid, twistgierigheid, lusteloosheid, onverschilligheid. Moeten we niet zeggen dat het ons zo weinig weegt hoe het gesteld is met de muur van de kerk? En hoe is het bij degene die de Heere mogen vrezen? Zijn de wijze maagden niet in slaap gevallen bij de verbroken muur? O, de Heere die heeft nog vele goede dingen gelaten. Maar gemeente, zouden we niet begaan moeten zijn met de muur van de kerk? Ook wereldwijd. Zou er ook nu geen herbouw en herstel nodig zijn? Wat deed Nehemia toen hij de puinhopen zag? Gaf hij de moed op? Wij laten het er zo gauw bij zitten. Ja, wat kunnen we eraan doen? Aan de kerkelijke situatie van Nederland. We zien ook wat er allemaal in andere kerken gebeurt en verkondigd wordt. Wat kunnen we daaraan doen? Ook al hebben we met Nehemia Gods uitkomsten wel eens ervaren, Nehemia die gaat niet in moedeloosheid neerzitten. Waarom niet? Wel, dat lezen we in vers 12. Daar staat dat hij wist dat God het in zijn hart gegeven had. Daar was hij diep van doordrongen. Hij wist zich door de Heere zelf geroepen. En dat diepe roepingsbesef, dat gaf hem kracht. Hoe hopeloos het er ook bij leek te staan. Gemeente, kan zijn dat iemand gesteld is op een moeilijke post. Dat kan in Nederland zijn, een gemeente waarvan alles aan de hand is, waar die man denkt: wat moet ik hier nu beginnen? Of op het zendingsveld dat je denkt: hoe moet het hier? Maar dat juist die roeping van de Heere je kracht geeft om ondanks alles verder te gaan. Gemeente, het was niet meer de zaak van Nehemia, maar het was Gods zaak. Ook in onze tijd kunnen er vele zorgen zijn ten aanzien van de kerk. Ik zei het al, de muur is zo verbroken. Maar als de Heere geloof geeft om te geloven dat de zaak van de kerk geen zaak van mensen is, maar zijn eigen zaak, dan geeft dat moed en kracht. Ook voor de komende periode, straks het winterwerk weer gaat beginnen. En je bent betrokken als leidinggevende en je ziet er tegenop hoe zal het gaan met de jongeren, de kinderen op de zondagsschool, de jongeren op de JV, de JMV. Zal het nu wat uitwerken? Je ziet zoveel om je heen waarvan je denkt, hoe moet dat allemaal toch? Gemeente Christus, die houdt zijn kerk in stand. En zo mag de hel vrij woeden. Kijk, dat geloof, dat geeft Nehemia moed om voor te gaan. Hoe groot de puinhoop ook is. Eerst heeft Nehemia bij dat stille begin niemand iets gezegd over zijn plannen. Maar nadat hij zijn inspectietocht gehouden heeft rond Jeruzalem om de toestand van de muren met eigen ogen te zien, daar roept hij de priesteren en de edelen en de overheden samen. We zouden zeggen de leidslieden van het volk. Nu is de tijd aangebroken om te spreken. Om hen in te lichten. Toen zeide ik tot hen: gij lieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. Dat is de reden, opdat wij niet meer bespot worden. Daarom moeten we de muur gaan herbouwen. We zouden veel meer redenen kunnen noemen, maar dit noemt Nehemia als reden in vers 17. Daar klinkt een duidelijke oproep, dat is ons tweede punt. Nehemia wekt de leidslieden op om onder zijn leiding de muur van Jeruzalem te herbouwen. En gemeente, dat doet hij niet zomaar. Maar hij wijst in vers 18 dan op de goede hand Gods. En ik gaf hen te kennen, op dat moment, de hand mijns Gods die goed over mij geweest was. Als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Wat doet Nehemia? Hij bemoedigt de leidslieden door hen te wijzen op de volmacht van de koning die hij ontvangen had. Om naar Jeruzalem te gaan. Om daar de muren te herbouwen. Maar hij bemoedigt hen bovenal door hen te wijzen op de goede hand Gods. De Heer had de weg tot hiertoe wonderlijk gebaand. Zou hij dan ook verder niet geven wat nodig is? Zou de Heer dan half werk doen? Gemeente, wat een bemoediging voor het geloof als die goede hand Gods mag worden opgemerkt. Ik zei het de vorige keer al, zien we die hand wel eens? Het was ook een van de vragen. Zien we die goede hand van God in ons leven? Dan kun je daar toch niet van zwijgen. Nehemia spreekt er hiervan. En zou hij die tot hiertoe helpt dan ook niet verder helpen? Gemeente, mag u ook zo spreken met de dichter van Psalm 66. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan mag je iets vertellen in alle eenvoud over die goede hand Gods, die de Heere uit genade nog over je heeft uitgestrekt, waarmee hij wonderen gedaan heeft. Door die woorden van Nehemia worden die leidslieden zo bemoedigd dat ze Nehemia van harte bijvallen en het zeggen, laat ons op zijn dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. Nehemia die spreekt als leider zo overtuigend dat ze niet komen met allerlei bezwaren. Ja, maar die koning van Perzië, Artaxasta, die heeft toch een wet uitgevaardigd dat we niet meer mogen bouwen? Dat horen we niet. Nee, ze stemmen ermee in. Gemeente, zo kan de een tot bemoediging zijn voor de ander. Die bemoedigende woorden van Nehemia, die zorgen ervoor dat die leidslieden ook bemoedigd worden, aangespoord worden. Het is niet goed om te zwijgen over de goede hand van God, wie de Heere voor u is geweest. Het is tot zijn eer om goed van God te spreken. Het kan ook anderen opwekken, tot bemoediging zijn, als de Heilige Geest daarin ook meekomt. Nehemia wordt bij die duidelijke oproep gedrongen door onbaatzuchtige liefde voor zijn volk. Dat zit erachter. Liefde voor een volk dat hij niet kende, maar waar hij zich aan verbonden weet. Gemeente, dat is het hart wat achter deze woorden klopt. Maar dan moet ik gelijk doortrekken. De lijn doortrekken naar de meerdere Nehemia. Want Nehemia's liefde voor zijn volk komt in de schaduw te staan als we letten op Christus' liefde. Hij heeft een volk lief dat van nature vijandig tegenover hem staat. Maar nu is hij gekomen om vijanden met God te verzoenen, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. O, wat een wonder. Waar de Heere werkt, gemeente, we zagen het de vorige keer. Daar zit de Satan niet stil. Daar wordt in vers 19 gesproken, opnieuw gesproken over Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische knecht. En nu horen we ook over Gesem, de Arabier. Er is er een bijgekomen. En van de eerste twee wordt al in vers 10 gezegd dat het hun mishaagde, met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. De duivel kan het niet hebben als er wat goeds gezocht wordt voor het volk van God. En Satan vindt altijd wel iemand te vinden die die kan gebruiken. We gaan er trouwens vanavond meer over horen als het gaat over de gevallen engelen, waar ik een keer bij stil wil staan. Naar de preken over de goede engelen, de getrouwe engelen, iets over de gevallen engelen. En dan komt dat ook naar voren. Maar gemeente, nu moeten we oppassen dat we Sanballat, Tobia en Gesem ver bij ons vandaan zoeken. Want ze leven ten diepste in ons eigen hart. Wat bedoel ik, als het erop aankomt, zijn we vijanden van Gods eer en van onze eigen zaligheid. Nee, dat zullen we zo niet zeggen, maar zo is het van nature wel. We horen de spot van deze vijanden. Wat is dit voor een ding dat gij lieden doet? Wilt gij lieden tegen de koning rebelleren? Spot gaat vaak samen met verdachtmakingen. De vijanden spreken alsof Nehemia en de zijnen rebellen zouden zijn tegen het gezag van de koning. Oh, wat kunnen verdachtmakingen veel stuk maken in het persoonlijk leven, maar ook in het kerkelijk leven. Gemeente, wat moet Nehemia met deze opmerkingen van deze vijanden? Nadat hij die duidelijke oproep geklonken heeft, zingt het Nehemia, zingt de moed niet in de schoenen. O gemeente, als het geloof in beoefening is, dan redeneert het niet maar ziet omhoog. Kijk, en dat is nu het grote wonder. Door Gods genade mag Nehemia aan het slot van hoofdstuk 2 omhoog zien. De Heere die schenkt hem geloofsvertrouwen als de vijanden zich opmaken om het werk van de herbouw van Jeruzalems muren tegen te staan. En wat blijkt dat geloofsvertrouwen uit vers 20? Toen gaf ik hen tot antwoord en zeide tot hem: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. Ons derde punt hebben we daarom genoemd: een groot geloof. Tegen de spot van de vijanden in mag Nehemia getuigen van zijn hoop op God. Nehemia die mag verder zien dan zijn vijanden. Ja, hij ziet boven deze vijanden uit. Gemeente van nature zien we alleen maar op de omstandigheden. Op degenen die het werk van de Heere tegenstaan. En dan zinkt ons de moed in de schoenen. En ook Gods kinderen kunnen daar last van hebben. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. En in eigen kracht kunnen we geen ogenblik bestaan. Als je de vijandschap ervaart, heel dichtbij misschien wel. Maar als nu het geloof naar boven mag zien, en dat is genade, dan is er vertrouwen op God. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Sanballat, Tobia en Gesem denken de vijanden denken de Persische koning mee te hebben. Maar Nehemia mag zien op de koning der koningen. Hij wijst in zijn antwoord aan de vijanden op de God van de hemel. Daar heb je het weer. Die uitdrukking die gebruikt Nehemia vaker. God van de hemel. Dat wil zeggen de Almachtige. De hoge God die vanuit zijn hoge hemel ziet op al het nietig en aards gewemel. O, hier is het geloof bij Nehemia in beoefening. Dat is niet altijd zo. We komen erachter dat we in onszelf tot hinken en zinken gereed zijn. Maar als het geloof in beoefening mag zijn en houvast krijgt aan die getrouwe God, ondanks al onze ontrouw, ja, dan zeggen we met Luther: ons staat een sterke held terzij. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. In de loop van de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, ja, is dat meermalen een tekst geweest waaruit moed en kracht ontvangen werd. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Is het u opgevallen dat Nehemia niet zegt: mocht de Heere het ons doen gelukken? Of: we hopen dat de Heere het ons zal doen gelukken. Iemand denkt: ja, was dat niet beter geweest om het zo te belijden? Want wat hebben we, wat heeft Nehemia eigenlijk verdiend? We zijn immers zondaren die geen enkel recht hebben. En we zijn de schuldbelijdenis van Nehemia uit hoofdstuk 1 toch nog niet vergeten. Gods hulp is toch niet vanzelfsprekend, denkt een jongere. We kunnen toch niet over God beschikken. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Als je ergens tegenop ziet, een taak die op je schouders ligt, een taak misschien wel in Gods koninkrijk, ook al is dat misschien niet voor iedereen zichtbaar, maar in je eigen omgeving mag je toch iets uitdragen en je merkt het verzet, de tegenstand. We kunnen toch niet over God beschikken. Het is waar dat er aan onze kant geen enkel recht is. Geen enkele reden waarom de Heer het ons zou doen gelukken. Maar hier staat Nehemia in het geloof. En dat geloof dat mag zich vastklemmen aan de God van het verbond. Nehemia die mag geloven dat God niet van zijn woord af kan. Dat de zaak van Israël, de zaak van Jeruzalem, Gods zaak is. En dat het tegenover de spot van de vijanden gaat om zijn eer. Ja, ten diepste gaat het hier om de komende Christus, die uit dat verdrukte en aangevochten volk zou voortkomen. Gemeente Nehemia die spreekt hier, terwijl het werk nog moet beginnen. God zal het ons doen gelukken. Hij zal de bouw van de muur van Jeruzalem voorspoedig maken. Hij zal de vijanden verslaan en Nehemia en zijn helpers bijstaan. Al weet hij nog niet hoe dat zal gaan, hij weet één ding. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Gemeente, hebt u ook zo'n groot geloof? Als je misschien de tegenstand ervaart, je bent de enige op het werk, je weet niet hoe het allemaal verder moet. Of als het gaat om het werk, de vereniging, je ziet er tegenop, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Dat maakt Nehemia niet lijdelijk. Hij zegt niet, nou de Heere die zal er wel voor zorgen, dus dan wachten we het maar af. Nee, hij zegt daarna gelijk, wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Weet u nog, bid en werk. Ora et labora. Dat ware geloof, dat maakt heilig actief. Wij draaien het vaak om, dan gaan wij aan het werk en dan moet de Heere onze inspanningen maar bekronen. Nee, de Heere die gaat hier voorop. Zijn werk. God van de hemel zal het ons doen gelukken. En dan mag het geloof erachteraan komen om zo onze roeping te vervullen. Daar waar de Heere ons heeft geplaatst. En door datzelfde geloof gaat Nehemia tenslotte de vijanden terugwijzen. Want dat klinkt ook nog in onze tekst. Dus het gaat om dat grote geloof wat de Heere schenkt in het hart van Nehemia. En wat de Heere ook versterkt. Dan zegt hij tegen die vijanden. Maar gij lieden hebt geen deel. Nog gerechtigheid. Nog gedachtenis in Jeruzalem. Nou, dat is stevige taal. Hij wint er geen doekjes om, Nehemia. Hij zegt eigenlijk, voor de vijanden is geen plaats in Jeruzalem. Gemeente, en dat is nog steeds de boodschap. Ik bedoel, als onze vijandschap nog nooit gebroken is. Als jij het nog nooit van de Heere hebt leren verliezen en nooit heb leren hopen vanuit je zonde en schuld op de Heere Jezus Christus. Dan is er voor u, voor jou geen plaats in het Koninkrijk Gods, in het nieuwe Jeruzalem. Dat is een ingrijpende boodschap. Die Nehemia brengt tot die vijanden, maar die ook vanmorgen gebracht moet worden. Met alle eerlijkheid en ernst. Van nature staan we naast Sambalat, Tobia en Gezem. En zijn we vijanden van de Allerhoogste Koning. En daarbij ook vijanden van onze eigen zaligheid. Maar wat een wonder dat nu Koning Jezus overwonnen heeft. En dat Hij dat kan en wil veranderen in ons hart en leven. Want vanwege zijn kruisverdiensten, vanwege zijn komst naar deze aarde, kunnen vijanden met God verzoend worden. En zijn nodiging, zijn vredesaanbod gaat nog uit. Niet tot vrienden, maar tot vijanden. Nog mag de boodschap klinken dat vijanden met God verzoend kunnen worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gemeente, waar staan we? Staan we nog aan de kant van deze vijanden, Sambalat, Tobia en Gezem? Of mogen we aan de kant van Nehemia staan door Gods genade? Omdat we het bij de Heer alleen hebben leren zoeken. Omdat we, dat we aan het eind kwamen met onszelf. Dominee kan geen kant meer op. Kijk, Nehemia die kon ook eigenlijk geen kant meer op toen zijn ezel niet verder kon. Zo groot was de puinhoop. Misschien zegt iemand dat wel. Ja, zo is het nu ook in mijn leven. Zo'n grote puinhoop. O, roep de Heere dan aan. Zoek het alleen bij Hem. Nehemia, zijn naam betekent God troost. Hij kan alleen troosten met zichzelf. Vanwege die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. O, dan hebt u misschien niet zo'n groot geloof als Nehemia. Misschien wel een klein geloof, maar toch. Je kunt de Heere niet meer missen. En bij tijd en ogenblikken mag je het geloven. In alle moeite, in alle zorg. God van de hemel. Die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Ja, dat is de taak, dat is de roeping. Want de Heere die wil mensen gebruiken. Ook in de komende periode. Als we denken aan het winterseizoen. Hij wil mensen inschakelen. Opdat jongeren en ouderen het alleen door genade bij die God mogen zoeken en vinden. Want dan ben je werkelijk veilig. En behouden. Als je met je zonden en ellenden tot Hem je ter genezing wendt. O, de Heere die gaat nog door met zijn werk. En het klinkt als het ware door deze geschiedenis heen. Wend u naar Hem toe. Naar die meerdere Nehemia. En word behouden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 99. En daarvan het tweede vers. Van Psalm 99. Tweede vers. God die helpt in nood. Dat geloofde Nehemia, is in Sion, in Jeruzalem, groot. Het tweede vers van Psalm 99.